Er zijn een hele rij gesprekken geweest. Maar het waren niet allemaal vragen. Het was ook wel een beetje delen van. En zorg uiten. En daar zit er dus van eigenlijk één centrale vraag tussendoor, door alles heen, als ik het een beetje kan samenvatten. En daar is, veel gedoe over de bedelingen. Bedelingen, die zijn er genoeg, hè, weet je wel. Mensen die aan het bedelen zijn. Maar dat is niet hetzelfde als bedelingen. En er is zorg over de opname voor de grote verdrukking of tijdens of na de grote verdrukking. Kun je daar nog een paar dingen van zeggen? Daar kwam het ongeveer op neer. Ik wil eerst even wat met u lezen. 2 Thessalonicenzen. De tweede brief aan de Thessalonicenzen. En dan hoofdstuk 2. 2 Thessalonicenzen 2. Ik ga het lezen. Ik lees uit de herziende Statenvertaling. Dat had ik al eerder moeten zeggen natuurlijk, maar dat heb ik wel gemerkt. En wij vragen u dringend, broeders, u mag ook broeders en zusters lezen hier, want het woord broeders is echt bedoeld voor broeders en zusters. Met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem. Het woord vereniging met Hem is hetzelfde woord. Exact hetzelfde woord komt maar 2 keer voor in het Nieuwe Testament. Onderlinge bijeenkomst. Dat andere keertje is in Hebreeën 10, vers 25, hè, dat we de onderlinge bijeenkomst niet zullen verzuimen. En de herdershonden, sorry hoor, uit de gemeente die blaffen als je er niet komt. En die gaan al blaffend naar je voordeur. En waar was je? Dat klinkt bijna als een blaffende hond. Maar de onderlinge bijeenkomst is bij hem zijn. En ook al zou iemand niet in een bepaald gebouw verschijnen, om 10 uur of 9:30 of 10:30 of wat ook, dan zou het best kunnen zijn dat de onderlinge bijeenkomst tussen diegene en de Heer 's nachts om 2 uur plaatsvond, omdat die zo bedroefd en zo verlaten was en ze zijn aangezicht zocht. Snap je wat ik bedoel? Ik hoop dat je het pakt. De onderlinge bijeenkomst is niet onze constructie. Het is wel de ontmoeting met hem. En dat is echt, echt wat anders dan onze tijdsindeling. Maar goed, nu komt hier het woord nog een keer voor. Onze vereniging met hem. Dus bij die ene komen. Verenigd. Bij hem zijn. Precies hetzelfde woord. Het Griekse woord episynagoge. Ja, ik wil je niet opzadelen met iets, maar dat hoeft ook niet. Maar feit is dat het wel hetzelfde woord is. Dus het gaat erom met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus en onze onderlinge bijeenkomst. Onze bijeenkomst van onszelf. Dat is het woord. Onze vereniging met hem. Nog ga ik verder lezen. Vers 2. Dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht. Dat schijnt vandaag heel makkelijk te gaan. Of verschrikt raakt. En dat gaat vandaag ook makkelijk. Niet door een uiting van de geest. Niet door een woord. Ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn. Toen waren er ook al uitleggingen. Brieven. Die kennelijk de ronde deden, maar die niet van de Heer waren. Alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Dan wordt het accent verlegd. De dag van Christus is niet hetzelfde als onze vereniging met hem. De dag van Christus is dat hij hier op aarde gaat heersen, gaat regeren. Dat hij de koning der koningen, de Heere der heren is. Dat elke knie voor hem buigt en elke tong belijdt dat hij de Heer is. Nu, hier wordt gezegd, laat nu niet die begrippen door elkaar lopen. Laat daar helderheid in zijn. Alsof die dag van Christus al aangebroken zijn. Maar laat niemand u op enige wijze misleiden. Want die dag van Christus, dus dat heersen van de Heer Jezus, zijn regering, dus zijn komen in Jeruzalem, zijn zitten op de troon, want die dag komt niet tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander, dus die mens van de wetteloosheid, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Nou, Daniel 11 vers 36, en dan weet u precies wat er ooit over gezegd is, Daniel 11 vers 36, daar vindt u die omschrijving van wat er in de toekomst een keer gaat gebeuren. Dat er iemand zich gaat verheffen en dat iemand alle aandacht op zich vestigt en dat ook zelf zich presenteert als God in de tempel van God gaat zitten door een afgodsbeeld te maken. Dat is alles precies voor zich. Herinnert u zich niet, vers 5, dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? Dus Paulus heeft daar kennelijk over gepreekt. En u weet wat hem nu weerhoudt. Dus hem, dat is die mens van de wetteloosheid. U weet wat hem nu weerhoudt. Dat betekent dat er een nu, dat hij zich nu nog niet kan openbaren. Er is nog een weerhoudende factor. Een blokkade voor hem. Nog een keer. U weet, vers 6, wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Dat gaat wel door, maar nu nog niet. Er is dus nu een weerhoudende factor. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Met andere woorden, we snuiven het al op. We ruiken het bewijzen van. Het is voelbaar om ons heen. En het bedreigt ons aan alle kanten. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt. Totdat hij, dat is die iemand die hem tegenhoudt, uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. Dan gaat hij zichzelf profileren als God, als in de tempel, en zeggen dat hij God is dan. De Heer zal hem verteren, dus als de Heer komt en de dag van Christus aanbreekt, dan komt aan hem ook een einde. Hij zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Hem wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is, met allerlei krachttekenen, wonderen van de leugen. En met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan. Nu stop ik. Dat betekent dat we hier in elk geval iets duidelijk hebben. Heel concreet, echt tekst. Tekst uit de schrift. Er komt een moment dat wij hier weggaan, dat wij verenigd worden. Er is een moment dat die wetteloze zich gaat openbaren. Dat wil hij nu ook al. En hij probeert het. Maar de volle openbaring van de mens van de wetteloosheid gaat vandaag niet gebeuren. Waarom niet? Omdat er nu een weerhoudende factor is. En wat blijkt uit de tekst? Die weerhoudende factor is het gezelschap wat naar hem gaat. En zolang dat gezelschap nog niet hier weg is, kan die wetteloze zich nog niet openbaren. Probeer dat nou eens vast te houden. Dit is een hele ik weet wel dat de woordjes van 2 Thessalonicenzen 2 wat moeilijk zijn. En de samenhang van die dingetjes ook. Maar probeer dat eens. Nou, ga er maar eens over bidden en doordenken. U weet zelf dat elke gelovige in zijn eigen sfeer. Ik was een beetje, een beetje getapt omdat ik alweer moppen kon vertellen. En toen ik tot geloof kwam met Jezus, toen heb ik gedacht, dat moet ik niet meer zo doen. Ik doe dat nog wel eens een beetje, maar niet zoals toen. En op een bepaald moment stopt het gesprek als je dan binnenkomt. Als jij binnenkomt, dan worden ze ineens... Dan zeggen ze, de dominee gaat voorbij of zo. Weet je wel, een stomme opmerking, heeft er niks mee te maken. Komt op de eilanden, waarschijnlijk de Schelling. Ik weet, je kent dat verhaal, waarom ze dat zeggen. Jawel. Nou, als er een schip op zee bleef... verging, hè, van die vissersschepen... Hè, dan kwam de dominee voorbij... en die moest de boodschap brengen bij de nieuwe weduwe... van uw man is op zee verdronken... En dan werden ze stil. En de dominee ging voorbij. Ik moest een hele serieuze, ernstige gedachte. Dus niks van, als hij dan voorbij, dan moet jij je bek houden of zo. Daar is heel wat, echt heel wat anders achter. Heel wat dieper. Maar zodra je als gelovige in het gezelschap komt, dan is het gezelschap anders. En zodra die weg is, dan gaat ineens... de sluizen weer open. En dan kunnen ze vrij uit. Dat is precies hetzelfde principe. Op de werkvloer. Jawel. Ze lachen je wel uit. Maar er is een soort weerhoudende factor. De vrouw van Lot. Wou wel blijven. Een beetje bij Sodom blijven, werd door de engelen eruit gehaald. We kunnen niets doen zolang jij hier bent. Precies hetzelfde. Een hele mooie. Maar pas als je eruit bent, dan kan het oordeel gegeven worden. Ook in die geschiedenis. Ik wil zo graag duidelijk maken, de Heer Jezus... heeft u en mij uitverkoren en God de Vader heeft jou uitverkoren om aan het beeld van hem gelijkvormig te zijn. En hij wil dat je bij hem bent. Ik ga heen om je plaats te bereiden en ik kom terug en ik breng je daar waar ik ben. En daar zul je zijn en ik kom je halen. Dat gaat gebeuren. Maar nu zijn we op aarde. Waarom? Een zout een zout en een licht een licht. Die termen worden heel vaak gebruikt. Maar wat betekent dat? Dat betekent dat we hier op aarde een reinigende, evangeliserende, maar zelfs een reserverende functie hebben. Zouten, zouten, met zout worden die snijboontjes ingezouten, zodat het behouden blijft. Weet je wat, die inmaakprocedures kent u. Ik niet, maar ik snap het wel. De keulsupport bij moeders thuis, met snijbonen, ja, heel oud beeld. Maar goed. U bent hier. En u bent hier gelaten. Maar als u weggaat, ja, dan breekt de hel los. Dan gaan alle remmen los. Als de vrouw van Lot uit Sodom is, als ze eruit is, dan breekt het oordeel los. Nou, dat beeld wordt hier gebruikt. Dus we hebben hier onze vereniging met hem. De weerhoudende factor wordt weggehaald en dan kan de mens der wetteloosheid zich openbaren. En die mens der wetteloosheid openbaart zich ook, is nu al werkzaam. Ja, ja, dat merk je, dat weet je, dat lees je, dat hoor je, dat zie je op in het journaal of waar dan ook. Maar dat wordt nog erger als wij weg zijn. En daaraan wordt een einde gemaakt. Door wie? Nou, niet door u, want u en ik zijn bij hem, zijn weggehaald, zijn opgenomen. En dan komt de Heer Jezus terug op de Olijfberg. En dan begint het herstel van Israël, notabene. Maar het eerste van herstel is dat de vijanden worden verslagen. En dat al die vijanden die om Jeruzalem heen zijn, dus dat is die mens der wetteloosheid en al zijn trawanten... die worden verslagen door de adem van zijn mond. Dat gaat dan gebeuren. En dan breekt het duizendjarig vrederijk aan. Dat zijn bedelingen. Ik moest ook vroeger enorm wennen aan de term bedelingen. Want ik had dat nooit gehoord in mijn kerkelijke kring van vroeger de gereformeerde gezinten. En daar moet je misschien aan winnen. Het zijn tijdperken. Maar als ik vanavond schetste dat er een tijdperk is geweest van 2000 jaar tot aan Abraham. Ik bedoel, je kunt dat toch niet negeren dat er 2000 jaar, precies dezelfde tijd als de tijd die voor Israël ingeruimd is geweest. En toen was er ook een getuigenis van God op aarde. En God laat dat heel concreet zien, dat er dan een ander tijdperk aanbreekt, namelijk dat uit die prut van toen, uit die verschrikkelijke rommel van de torenbouw van Babel, met alle afgodische dingen, iemand weggehaald wordt en zegt, en uit jou zal ik mij een nieuw volk gaan creëren. Nou, dat is gebeurd. Ook 2000 jaar. En toen heeft dat volk gezegd, we willen niet dat die koning over ons is. Kruisigen, kruisigen, weg met hem. En de Heer Jezus weent. Ik heb het geciteerd vanavond. Zit daar op de helling van de Olijfberg en weent. Afschuwelijk. En dan komt er een nieuwe periode. En nu gewoon elkaar weer in Israël stoppen. Nou, dat is, ja, Luther en Calvin. Sorry, ik wil geen kritiek hebben op anderen. Luther en Calvin hebben in hun dagen zo ongelooflijk veel gezien van de wantoestanden in de kerk, van de miskleunen die daar gemaakt zijn. Enorme toestanden. En ze hebben dat aan de kaak gesteld. Echt. En er is veel veranderd. Maar het is niet de oplossing. En ze hebben van Israël niks gezien. En Luther heeft gezegd, alle synagogen dicht, alle boeken verbranden, geen gedoe. Die gaat heel ver, hoor. Het is geen wonder dat Hitler zich tooide met de spreuken van Luther in de oorlog. God mit uns enzovoort, enzovoort. Dat is geen wonder. Zet er dik in. Al die dingen komen bij elkaar. Dus echt tijdperken. Maar er komt toch nog weer een tijd van Israël. Dus je kunt niet ontkennen dat er en 2000 jaar, en 2000 jaar Israël, en 2000 jaar gemeente, en dat er dan nog een keer een tijdperk komt. Nou, heel globaal, dan zit u bij 6, 2 en 2 en 2, even heel, heel ruw, en nog 1000 jaar. Oh, verdraaid. Is het zo niet begonnen? Die 7000 jaar. Dat is echt bedeling. Dat zijn tijdperken. En je kunt niet ontkennen dat er bedelingen, dat er tijdperken zijn. En nu proberen om de gemeente gewoon te zien als een voortzetting van Israël. Ik heb vanavond geprobeerd om te zeggen, nee, het is niet een verbeterde versie van of zo, of een vernieuwing van. Maar het is totaal anders. Het is totaal nieuw. Nou, als dat nu overkomt, dan gaat het me niet om de discussie te winnen, maar om je duidelijk te maken dat het gebruiken van bedelingen bijbels is. In deze tijd en in die tijd en zelfs voor de grondlegging van de wereld. Dat is ook nog een bedeling, hoor. Toen de gedachten al bij de vader waren en hij daarover dacht met zijn zoon. En het duizendjarige vrederijk is ook een bedeling, is ook een tijdperk. Ook van 1000 jaar. En dan begint de eeuwigheid. Dat is ook een bedeling. Dus je kunt niet aan bedelingen ontkomen. Het bestaat niet. De vraag is alleen, wat zeggen de lui van de ultrabedelingen? Want dat was de vraag die doorsprong in de gesprekken, in de pauze. Ja, die verwijten, zodra je het hebt over tijdperken, dan ben je van de ultrabedelingen. Nou, zo van, dat is normaal grofvuil. Dat zit dus normaal ongeveer daar. Nou, dat is niet, daar ben ik ook niet van. Maar ik wil zo graag zeggen, dan schiet een bepaald deel van de bedelingen, gelovigen, misschien wel door. En die gaan nog weer een diepere verdeling maken. Dat laat ik even los. Maar deze lijn die ik net schetste, die is er. Heel concreet. En daar kun je niet aan voorbij. Nu, de gemeente die nu hier is en op dit moment Gods getuigenis op aarde is, dat zijn wij, dat zijn de gemeente. Totdat de volheid der heidenen, Romeinen 11, zal zijn ingegaan. Als jij en ik zijn ingegaan, dus toch, dan zal Israël zegen krijgen. Dus als u mij vraagt, gaat de gemeente nu voor of na de grote verdrukking? Nou, voor. heel concreet, want de Heer zegt, ik bewaart u voor de grote verdrukking. Openbaring 2, sorry, 3, absoluut, 100% ja. Want die grote verdrukking die komt om Israël wakker te schudden. En dat doet de Heer. Ik heb deze week nog een toespraak over. Als er nu geen kerk is en geen Israël is, hoe moet het dan met de wereld? De kerk is opgenomen, Israël is terzijde gesteld. Hoe kom je dan mensen tot het geloof? Nou, dus je komt uit bij het boek Job en bij anderen. Die waren er al even los van. Los van alles. In Psalm 19, de hemelen vertellen Gods Heer. En de 144.000 die op dat moment buitengewoon gezegend worden. En dan ineens bij de haren gepakt worden en op de barricades gaan staan. Waardoor er een grote schare ontstaan die niemand tellen kan uit elk geslacht en taal en volk en natie. Alsjeblieft. Elk geslacht en taal en volk, dus niet Jood, uit de hele wereld. Een grote schare die niemand tellen kan. En die komen alsnog tot bekering. Hoorden die bij de gemeente? Nee, daar gaat het helemaal niet om. Dan gaan we weer de fout maken. Dan gaan we die bedeling van dan in onze club, in onze bedeling duwen. En we gaan weer verwarring stichten. Laat dat nu eens staan en laat dat nu eens los. Maar laat deze boodschap nu eens doordringen. De gemeente, lieve broeders en zusters, blijft niet hier op aarde. We gaan een keer weg. Onze vereniging met hem. Onze eenwording met hem. Hij zegt, ik wil je bij me hebben. En ik ga je halen, ik kom je halen. Dat hoef je niet eens zelf te regelen, je hoeft geen ticket te kopen, is al geregeld. En of er nu corona is of niet, je gaat naar hem. Amen. Amen, Heer Jezus. En dat is voor de grote verdrukking aanbreekt, echt waar. Want dat is weer een nieuwe periode om Israël louterend daaruit tevoorschijn te zien komen en kennelijk de aarde zodanig rijp te maken dat die 144.000 predikers die zomaar opstaan ineens een boodschap ventileren en dat wordt massaal aangenomen. Grote schade die niemand tellen kan. Dus dat is niet een getalletje van ons, maar dat is best een hele horde. En de genade van God gaat door. Jullie hebben mijn lievelings niet al gezongen. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Ik heb meegezongen, want ik vond het prachtig. Uit genade zijn we behouden. Maar waardoor zou Israël terug kunnen? Omdat God genadig is. Waardoor zou er een grote schade die niemand tellen kan komen? Omdat God genadig is. Het is zo bijzonder, zo uniek. En vanaf het moment dat we daarover gaan discussiëren, debatteren. Nou, dan kom je in de sfeer van Genesis. Is het ook dat God gezegd heeft? En daar ga je. En dat begint altijd aan de top. We hebben bij ons een broeder die heet Top, van zijn achternaam. Dus daar kun je dat niet zo zeggen. Maar het begint altijd daar waar de leiding van de gemeente zit. Dus altijd. Is altijd daar. Daar begint het gedoe. En omdat het niet eenvoudig meer geloofd is of gedankt daarvoor, gaan we de discussie krijgen. En dan krijg je, zoals Kuyt het ooit een keer zei, maar dat is dan in de gereformeerde hoek, het algemeen betwijfeld christelijk geloof. Ja, zo noemde hij dat. Het algemeen betwijfelde christelijke geloof. En zo komt het zelfs in de evangelische hoek ook. En dan gaat het lachend een beetje over, ja, dat verhaal van die opname van de gemeente, dat is ooit bedacht door een of andere man in Engeland. Die heeft het van een herderinnetje en heeft een droom gehad. En daar gaat hij weer. Ik ken ze allemaal al. Net zo goed als je bepaalde moppen ook al kent. Ja. En dan wordt het een beetje flauw, hè. Want het is niet gebaseerd op. Maar wat ik nu net voorlas, 2 Thessalonicenzen 2. Het is best een, wat de tekst betreft, niet zo'n makkelijk stukje. Maar probeer het eens te pakken. De volgorde van dingen die zo scherp geformuleerd zijn hier, helpen je vast. Dit was een extra toegift. Ik wil danken. Vader, dank u wel dat we hierover mochten nadenken. Het past ook in ons onderwerp. We willen u danken dat u ons hier nabij ziet en ons ook kent door en door. U weet ook wie we zijn en wat we nog mogen doen en kunnen doen. We willen u hartelijk danken dat u het gebruiken wilt voor een iedere hier. Dat ons hart zo blij is met uzelf en met de Heer Jezus en met de plannen die u hebt met hem. En de plannen met hem zijn dat u hem wilt laten vergezellen en dat u van hem zegt, het is niet goed dat hij alleen is. Ik geloof, Vader, dat die uitdrukking uit Genesis bij Adam en Eva ook voor de Heer Jezus is. De laatste Adam, de tweede mens. En u heeft hem een vrouw gegeven. Die zat er al in. Het was al bekend. Nog niet zichtbaar misschien direct, maar ze was er wel. We willen u danken voor zulke dingen en bidden dat we zo met een heel blij hart naar huis gaan en verder willen gaan over dit onderwerp nadenken. We prijzen uw naam en danken u voor elkaar. En we prijzen u dat we ook voor elkaar mogen bidden voor een goede tocht naar huis en geleiden. En ook in de verwerking ervan. Misschien wilt u nog meer van de Heer Jezus aan ons laten zien. We prijzen uw naam. Amen.